onze hulp en onze enige verwachting, is in de naam van de Vader, die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam van de Zoon, die het kruis heeft verdragen en de schande veracht. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt, hen gevende verlichte ogen van het verstand, de drie enige God. Amen. Wij gaan samen zingen van Psalm 60 en daarvan het zevende, het laatste vers. Geef gij ons hulp in tegenheen, bij u is raad, bij u alleen. En wat er verder volgt in het zevende vers van Psalm 60. We openen de schriften deze middag in het Oude Testament en wel in het boek 2 Kronieken 20. En we lezen daaruit van vers 1 tot en met 19. In aansluiting daarop zingen wij van Psalm 34 het derde vers. Zij sloegen het oog op God. Zij liepen als een stroom hem aan. Hij liet hen nimmer schaamrood staan. En daarna doen wij belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Het geschiedde nu, na dezen, dat de kinderen Moabs en de kinderen Ammons en met hen anderen benevens de Ammonieten kwamen tegen Jozefat ten strijde. Toen kwamen er die Jozefat boodschapten, zeggende: daar komt een grote menigte tegen u van gene zijde door zee, uit Syrië, en zie, ze zijn te Hazezon Tamar, het welk is Engedi. Jozefat nu vreesde en stelde zijn aangezicht om de Heere te zoeken. En er riepen vasten uit in gans Juda. En Juda werd vergaderd om van den Heere hulp te zoeken. Ook kwamen zij uit alle steden van Juda om de Heere te zoeken. En Jozefat stond in de gemeente van Juda en Jeruzalem in het huis des Heeren voor het nieuwe voorhof. En hij zeide: o Heere, God onze vaderen, zijt gij niet die God in de hemel? Ja, gij zijt de heerser over alle koninkrijken der heidenen. En in uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand zich tegen u stellen kan. Hebt gij niet, onze God, de inwoners deze lands van voor het aangezicht van uw volk Israël verdreven, en dat aan het zaad van Abraham, uw liefhebber, tot in eeuwigheid gegeven? Zij nu hebben daarin gewoond, en ze hebben u daarin een heiligdom gebouwd voor uw naam, zeggende: indien over ons enig kwaad komt, het zwaard des oordeels of pestilentie of honger, wij zullen voor dit huis en voor uw aangezicht staan, terwijl uw naam in dit huis is, en we zullen uit onze benauwdheid tot u roepen, en gij zult verhoren en verlossen. En nu, zie, de kinderen Ammons en Moab, en die van het gebergte Seir, door de welke gij Israël niet toeliet te trekken als zij uit Egypteland togen, maar zij weken van hen en verdelgden hen niet. Zie dan, zij vergelden het ons, komende om ons uit uw erven, die gij ons te erven gegeven hebt, te verdrijven. O onze God, zult gij geen recht tegen hen oefenen? Want in ons is geen kracht tegen deze grote menigte die tegen ons komt, en we weten niet wat wij doen zullen, maar onze ogen zijn op u. En gans Juda stond voor het aangezicht des Heeren, ook een kinderkens, een vrouwen en een zonen. Toen kwam de geest des Heeren in het midden der gemeente op Jahaziel, de zoon van Zicharia, de zoon van Benaja, de zoon van Jeiel, de zoon van Matanja, den Leviet, uit de zonen van Asaf. En hij zeide: merkt op, geheel Juda, en gij inwoners van Jeruzalem, en gij koning Jozefat, alzo zegt de Heere tot u lieden: vreest gij lieden niet, en wordt niet ontzet vanwege deze grote menigte, want de strijd is niet uwe, maar Godes. Trek morgen tot en af, zie, zij komen op bij de opgang van Zis, en gij zult hen vinden in het einde des dals, voor aan de woestijn van Jeruel. Gij zult in deze strijd niet te strijden hebben. Stelt u zelf in, staat en ziet, het heil des Heeren met u, o Juda en Jeruzalem. Vrees niet en ontzet u niet. Gaat morgen uit, hun tegen, want de Heere zal met u wezen. Toen neigde zich Jozefat met het aangezicht ter aarde, en gans Juda en de inwoners van Jeruzalem vielen neder voor het aangezicht des Heeren, aanbiddende den Heeren. En de levieten uit de kinderen der Kaatieten en uit de kinderen der Korachieten stonden op om de Heere, den God Israëls, met luider stem ten hoogste te prijzen.
Thank you.
doen wij nu belijdenis des geloofs en aan ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Met de hulp van de Heer willen wij vanmiddag stilstaan bij 2 Kronieken 20 en daarvan het 12e vers. En ik lees het nogmaals. O onze God, zult gij geen recht tegen hen oefenen, want in ons is geen kracht tegen deze grote menigte die tegen ons komt. En wij weten niet wat wij doen zullen, maar onze ogen zijn op u. Tot zover. Zoeken wij eerst het aangezicht van de Heer om hem te vragen om zijn zegen. Daarin willen wij ook dankzegging doen. Daar er deze dag bij de familie Hoefnagel post van de Giek 15 een zoon en broertje geboren mocht worden. Hij heet Thomas. En wij willen de Heer danken voor de familie De Boer Kramer, Fuik 53, waar ook een zoontje en een broertje geboren mocht worden. En zijn naam is Joël. De moeders en de kinderen verblijven nog in het ziekenhuis in Lelystad. Zoeken wij de Heer. Heere van hemel en van aarde, God onze vaderen, zo mocht Jozefat u aanroepen in de nood. En is er dan ook niet alle reden voor ons deze dag, Heere, om ook op die wijze uw aangezicht te zoeken. Nu u het ons allen weer vergunt om op deze uw dag hier in uw huis te zijn. Of met ons mee te luisteren via de kerktelefoon. Heere, dan past het ons om uw naam daarvoor ootmoedig te danken, dat u ons ook deze dag nog weer gedragen en verdragen hebt. En dat u nog geen lust hebt gehad in onze dood, maar daarin dat wij mogen opgaan naar uw huis. Om daar uw woord en goddelijk getuigenis te vernemen. Heere, wilt u geven dat dat ons klein mag maken? Dat u ons overlaat met uw zegeningen wat dat betreft. Dat u ons niet overgeeft aan onszelf. Maar dat u ons in uw huis weer bijeenroept. Om naar uw woord te gaan luisteren. En Heere, wat hebben wij dat ook nodig. Wij zondaren. Mensen van de dag. Die in alles zo steil en diep van u afhankelijk zijn en zonder u niets kunnen. Heere, in ons is er geen kracht. Want wij hebben alles van u nodig, zowel voor de tijd als voor de eeuwigheid. Want in ons is er geen kracht tegen alle moeite en alle zorgen en alle ziekten in het leven. In ons is er geen kracht tegen alle zonden en de verdorvenheden. Maar, Heere, onze ogen, ze zijn ook deze middag op u. Bij u is raad, bij u is hulp. Ja, u zegt het in uw woord. Bij u is er vergeving altijd bij u geweest. Heren, wat is dat een wonder. Dat die boodschap ook deze dag nog weer mag klinken. O, wilt u ons daartoe dan inwinnen. Door uw genade voor het eerst, maar ook iedere keer opnieuw. De jongens en de meisjes, dat zij al van jongs af aan hun knieën leren buigen. Om het van u alleen te verwachten. Dat ze er lust en dat ze er zin in krijgen om u te dienen. Het allerhoogste en het eeuwige goed. Maar ook de jongeren en de ouderen. Heren, ontfermt u zich over ons. Wilt u ons alles schenken wat nodig is. Op reis naar de eeuwigheid. En dan weet u hoe onderscheiden het allemaal kan liggen in het leven. Dat er zijn die zoveel reden hebben om u te danken. Voor zoveel zegeningen, voor zoveel voorspoed. Terwijl er anderen zijn die gebukt gaan, moeite op moeite. Maar Heren, wilt u ons deze middag onderwijzen vanuit uw woord. En dan weet u wat wij nodig hebben. Geef u dan ter rechter tijd toch weer krachten. Hulpeloos in onszelf, maar dat het oog des geloofs op u geslagen mag worden. Om van uw hulp en nooddruft te begeren. Want u bent toch die almachtige God. Heren, dat hebben we zojuist alweer beleden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige. En daarom zien wij biddend tot u op, Heren. Bij ons is er de beschaamdheid van het aangezicht. Is er de zonde en de schuld. Maar wij werpen onze smekingen ook deze middag niet neer op iets van onszelf. Maar enkel en alleen op uw barmhartigheden die toch in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, groot en vele zijn. Heren, wilt u ons dan opzoeken waar wij zijn. En u weet wat wij nodig hebben, een woord van aansporing, van ontdekking of een woord van vertroosting en van bemoediging. Heren, wilt u ons geven wat nodig is, maar bovenal waardoor u wordt geëerd in ons leven. Want daartoe heeft u ons toch ook allemaal geschapen, om uw lof te vertellen, om u te bedoelen. In ons leven. Heren, dan past het ons ook om uw naam ootmoedig te danken. Dat we zojuist hebben gehoord dat er twee kinderen geboren mochten worden. Joël en Thomas. Heren, wij danken u voor de familie Hoefnagelpost en voor de familie De Boer Kramer. Wilt u uw vleugelen over deze gezinnen uitbreiden? Heb dank dat u de moeders hebt willen doorhelpen. Wilt u ook verder weer herstel geven? Geef bovenal uw genade om ook deze kinderen, deze leenpanden van u, op te mogen voeden in de vreze van uw naam. Ja, Heer, hebben wij dat niet allemaal nodig. Inzonderheid hen die geroepen worden om kinderen op te voeden. Wilt u ze alles schenken wat nodig is? En u hebt het toch zelf beloofd, Heren. Zolang de zon en de maan schijnen, dat u doorgaat met uw werk, dat uw naam wordt voortgeplant van kind tot kind. Doe het ook hier. Tot roem van uw genade en tot uitbreiding van uw koninkrijk. Zegen daartoe ook al het werk in uw koninkrijk. En bidden u voor het werk van zending en van evangelisatie. En al het werk, de evangelieverkondiging, wat er ook in Israël mag gebeuren. Heere, wilt u werken en doorwerken. Wij bidden u voor deze wereld in nood. Heere, wat zijn er en slachtoffers van natuurrampen, van oorlogen en van aanslagen. Ene golf is nog niet voorbij, of wij horen alweer van het andere wee. Heren, het zijn toch uw voetstappen dat u wederkomt en oordeel. O, geef toch dat wij bereid zullen zijn. Maar wilt u dan toch ook alle hulp zegenen die wordt geboden aan slachtoffers. Wees nu met ons eigen land en volk, dat steeds verder wegzinkt. Heere, wilt u nog een keer ten goede geven? Wilt u zich ontfermen? U die toch de God onze vaderen zijt. Heere, keer weder. En verblijd ons nog door uw daden. Zegen u daartoe ook de overheid, plaatselijk en landelijk. Wij bidden u voor alle pogingen die worden ondernomen om tot een nieuwe regering te komen. Heere, laat het toch een regering mogen zijn in uw gunst. Zegen u daartoe allen die over ons gesteld zijn, op welke wijze dan ook. Wij bidden u voor ons vorstenhuis. Wees u met onze koning en de koningin. Heere, wilt u hen regeren door uw woord en door uw geest. Wij bidden u voor onze eigen kerken. Heere, wilt u opstaan. Wilt u zich ontfermen over ons. En geef uw dienstknechten toch ook alles wat nodig is. Dat de bazuin van het evangelie onvervalst mag blijven klinken. Heere, wilt u zich ontfermen. Wij bidden u voor deze gemeente. De ambtsdragers, de ouderlingen, de diakenen. Wees u met dominee Van Heteren en dominee Uitslag, met allen die hun lief zijn. Heere, schenk toch uw zegen. In ons is er ook wat dat betreft geen enkele kracht. Maar onze ogen, ze zijn op u geslagen. Daartoe bidden wij u ook voor het vervolgde deel van uw kerk. Heere, wat wordt er ook wat dat betreft veel geleden. Maar laat ook hun oog op u geslagen mogen zijn. En geef ons toch een dankbaar hart. Dat wij nog in vrijheid mogen samenkomen, ook deze dag. O, dat het dan niet eenmaal tegen ons zal hoeven te getuigen. Dat wij zo lang en zo vaak uw woord mochten horen. Keer op keer die boodschap van genade mocht worden verkondigd. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Heere, win ons in. Doe het deze middag. En dat zo, wij gezamenlijk, de jongens en de meisjes, de jongeren en de ouderen, de ogen op u geslagen zijn. Wilt u dan door uw Heilige Geest onze harten openen voor uw woord. En uw woord voor ons hart. En wilt u zo zegenrijk werken. Heren, wij hebben het niet verdiend, maar wij vragen het om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 74. Daarvan de versen 2, 12, 18 en 20. Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. Denk aan uw volk, door u van ouds verkregen. En wat er verder volgt, in de versen 2, 12, 18 en 20 van Psalm 74. En ondertussen wordt er gecollecteerd. De Heere zegene u en uw gaven. zingen wij na het amen van Psalm 115 en daarvan het eerste en het vijfde vers. Niet ons, o Heere, niet ons, maar uw naam alleen. Zij om uw trouw en uw goede tierenheden alle eer en roem gegeven. Wat er verder volgt in vers 1 en 5 van Psalm 115. Gemeente, wat is nu eigenlijk de grootste zorg van de duivel? Dat is niet dat u zo goed en zo kwaad als het kan een christelijk leven probeert te leiden. Ook niet dat we druk zijn in het kerkelijke leven met allerlei activiteiten. Nee, de duivel beeft als we gaan bidden. En daarom is het de grootste zorg van de duivel om ons af te houden van dat gebed. Al is het een gebed om een gebed, omdat je moet zeggen, ik voel me zo arm en ellendig aan woorden en ik weet niet wat ik bidden moet. Maar de Satan beeft als een mens gaat bidden. Want ook hij kent de Bijbel en ook hij weet hoe de Heere wil werken op het gebed. Want staat niet de schriften vol van de kracht en van de macht van het gebed? Jongens en meisjes, jullie kunnen ook vast wel een voorbeeld bedenken. En we denken aan Mozes, hoe de Heere op het gebed van Mozes een pad baande door de Rode Zee. Of Hanna in de tempel, die haar hart uitstortte voor de Heere. En de Heere schonk haar Samuel. En zat ook het gebed van Jozefat in de nood. Niet in de schrift, opdat ook wij in onze dagen met allerlei zorgen en noden op velerlei gebied het niet eens verwachten van mensen of van methodes of waar dan ook van, maar als een hulpeloze kerk het verwacht van een almachtige God, de God van Mozes. En van Hanna en van Jozefat. En zo schrijven we als thema van de verkondiging deze middag. Het oog naar boven. Dan letten wij op twee gedachten. Want dat oog naar boven, dat gebeurt door een volk zonder kracht. En ten tweede, het is naar een God met macht. Het oog naar boven door een volk zonder kracht en naar een God met macht. Ja, wie is koning Jozefat eigenlijk? Nou, bij alles wat daarover gezegd zou kunnen worden, is één ding wel duidelijk. Hij mocht door genade de Heere vrezen en liefhebben. En als we zo kijken in 2 Kronieken 17, wat aan ons teksthoofdstuk vooraf gaat, dan zien we dat ook in het derde vers. En de Heere was met Jozefat, want hij wandelde in de vorige wegen van zijn vader David en zocht de Baals niet. Ja, zo bindt koning Jozefat in zijn tijd de strijd aan tegen allerlei kerkelijke, tegen allerlei geestelijke en maatschappelijke misstanden. Ja, dat wil de Heere ook zegenen. Want in vers 10 van hoofdstuk 17 lezen we dat ook. Dat de Heere rust geeft. En de verschrikking des Heeren werd over alle koninkrijken der landen die rondom Juda waren. Dat zij niet krijgt en geen oorlog voeren tegen Juda. Maar deze Jozefat is ook een mens van gelijke beweging als u en als ik. Want hij gaat helaas met alle zegeningen die de Heere hem schenkt, de lucht in. Ja, zo is een mens ook na ontvangen genade geneigd om af te dwalen bij God vandaan die hem zoveel geeft. Want ook Jozefat, hij wordt zorgeloos. Hij wordt overmoedig. Want na 2 Kronieken 17 volgt hoofdstuk 18. En hoe begint dat? Jozefat nu had rijkdom en eer in overvloed. Nee, hij dankte de Heere niet. Maar het staat, en hij verzwagerde zich aan Agab. Agab, koning van het 10-stammenrijk, getrouwd met Izebel, waarvan de schrift het zegt dat hij kwaad deed in de ogen van de Heer. Deze Jozefat. Om politieke redenen geeft hij zijn zoon ten huwelijk met een dochter van deze Agab en Izebel. Nee, dan heeft Jozefat zijn ogen niet naar boven, maar naar beneden. Ja, en zo komt Agab met een plan waar hij ook geen nee tegen kan zeggen of durft te zeggen. Hij gaat mee oorlog voeren. En het is Gods genade dat in die strijd Jozefat niet omkomt, maar weer terug kan keren naar Jeruzalem. Maar, en dat is ook een les voor ons vandaag de dag, iedere keer maar weer, de Heere kan de zonde niet door de vingers zien. Ook niet, juist niet, van zijn kinderen. Want wat krijgt Jozefat te horen bij terugkomst in Jeruzalem? De profeet Jehu komt tot hem. En dan lezen we in 2 Kronieken 19 vers 2 dat Jehu hem tegemoet ging en het vraagt. Zoudt gij de goddeloze helpen en die de Heere haten liefhebben? Nu is daarom over u van het aangezicht van de Heere grote toornigheid. Ja, zo haalt Jozefat het ongenoegen van de Heere over zijn leven. En waaruit blijkt dat nu bij Jozefat? Wel dat de achting en dat de schrik van de volkeren rondom voor Jozefat weg is. En ook al zet hij de reformatie, de hervorming in zijn eigen land door, nee, de vijanden zijn niet meer bang voor deze Jozefat. Want de Moabieten en de Ammonieten en andere volken, die gaan Juda binnenvallen met maar één doel, dat Juda nu voorgoed van de kaart wordt geveegd. Ja, blijkt hieruit niet, ook jongelui, dat de duivel beeft voor bidders. Maar dat hij zijn kans schoon ziet als blijkt dat u en jij zo halfslachtig bent. Van twee walletjes probeert te eten. Te toegefelijk bent aan de zonde en aan de wereld. Wat een les, ook voor ons vandaag de dag. Want zo hebben we het gelezen. Op zekere dag bereikt koning Jozefat dan het bericht dat de vijand binnenvalt. En ze zijn al op 40 kilometer afstand. Zeg maar de afstand tussen Zwolle en Urk. Ja, wat doe je dan in die plotselinge, onvoorziene omstandigheden? Wat doet Jozefat? Roept hij in allerijl zijn generaals bijeen? Vraagt hij het aan die of aan die wat er te doen staat? Trommelt hij zijn vroegere vrienden op? Nee, niets van dit alles. De versen 3 tot en met 5 van ons teksthoofdstuk laten het wel zien. waar het Jozefat in deze grote nood, van deze onverwachte beproeving, het nu van verwacht. Nee, niet meer van zichzelf. Nee, in zijn vrees stelt hij zijn aangezicht om de Heere te zoeken. Hij verlaat zijn paleis en hij gaat naar de tempel. Hij roept een vasten uit in heel Juda. Nou, jongens en meisjes, je zou toch zeggen dat is nou het domste wat je kunt doen, terwijl de vijand al dichterbij komt, dat je niet gaat eten en dat je niet gaat drinken. Dat je dus zonder kracht bent als de vijand dichterbij komt. Maar Jozefat doet het. Vasten en bidden. Nee, hij niet alleen en ook niet alleen de generaals. Nee, we hebben het gelezen in vers 13. Gans Juda stond voor het aangezicht van de Heere. Ook de kinderen en ook de vrouwen en ook de zonen, bij name genoemd, om te onderstrepen dat ze het allemaal beseffen. Niemand ontkomt aan de handen van de vijand. Die zal niemand sparen, ook niet de jongeren, ook niet de kinderen. Niemand. Ja, wat spreekt hier nu eigenlijk uit? Uit het leven van Jozefat, dat hij het nu in zijn nood op deze wijze te werk gaat. Verootmoediging. Hij maakt zich klein voor God en veroordeelt zichzelf. Ja, Jozefat mag hier. Ja, dat is genade, zeker wel. Maar hij mag hier buigen voor het oordeel van God over Juda en over Jeruzalem. Hij is bewust van zijn schuld en van zijn afdwalingen, waarom hij de toren van God over zich had uitgeroepen. En zo laat hij het zien door te vasten. Heere, wij hebben niets verdiend. Zelfs dat slokje water niet en dat beetje brood niet. Aan onze kant ligt het helemaal verzondigd. Zo mag hij zich overgeven. Heer, het is verdiend als u ons nu aan het verderf overlaat. En daarom, ach, dan helpt het ook niet meer om de mouwen nog eens op te stropen en om iedereen te mobiliseren om tegen de vijand te strijden. Nee, hij beseft het. Dan leiden we nederlaag op nederlaag. S'mensen heil en hulp is ijdelheid. Nee, Jozefat, hij beseft het. De Heere zelf zal er aan te pas moeten komen. Zo vlucht hij op hoop tegen hoop tot de troon van Gods genade. In het besef van eigen zwakheid, eigen krachteloosheid. In ons is geen kracht tegen deze grote menigte. Maar koning, horen we een jongen of een meisje uit Juda als het ware aan hem vragen. Maar u bent toch onze koning? U weet toch wel wat we moeten doen? Maar dan schudt Jozefat opnieuw zijn hoofd. Hij heeft niet alleen geen kracht, maar hij weet ook niet wat we doen zullen. Dat is wat. Zonder kracht en zonder wijsheid. Je zou zeggen, dan is het helemaal verloren. Dan loop je toch vast met alles. Zonder kracht, zonder wijsheid. Ja, laten we hier eens een ogenblik halt houden. en eens in de spiegel zien. Of wij er nu iets van gaan verstaan wat deze koning Jozefat hier zegt. Weet u en weet jij ook van die vijanden. Van die grote menigte die tegen je opkomt. Die het op je ondergang gemunt hebben. Ja, en dan moeten wij nog eens goed kijken wie die vijanden zijn die Juda binnenvallen in vers 1. Het zijn de kinderen Moabs en de kinderen Ammons. Wie waren dat? Nee, dat waren geen vreemde volken. Niet de Egyptenaren of de Filistijnen. Nee, dat waren juist de broedervolken. Nakomelingen van Lot, neef van Abraham. En het zijn juist deze volken die nu heel verraderlijk Juda binnenvallen. Ja, zijn dat dan ook niet vandaag de dag nog die gevaarlijkste vijanden? Die je net als Jozefat en de zijnen eigenlijk eerst heel niet opmerkt dat zij in de buurt komen. Maar voor je er erg in hebt, ze opeens al, ja, niet alleen in de buurt zijn, maar ze al in je eigen hart blijken te wonen. En wat komt daar niet al uit voort? De schrift, die wijst er ons op, toch? Die boze lusten van het vlees. Die zondige seksuele begeerten. Die trots. Die hoogmoed. Die hang naar het geld en naar eer en naar macht. Die twijfel aan datgene wat God in zijn woord tot ons zegt, dat ongeloof in zijn belofte, het ongeloof in zijn bedreigingen. O, is niet de ergste vijand hier binnen ons, in ons hart. En wat kun je daar niet door ontmoedigd raken, is het niet? Dat je denkt, in die strijd tegen die vijanden, waar moet ik heen? Zo'n grote menigte van binnen en ik heb geen geweer in die strijd. Moed benemend. Evenals zoveel andersoortige zorgen en noden die ook als een menigte tegen je opkomt. Dat kruis waaronder je gebukt blijft gaan. Die ziekte. Die zorgen om je gezin. Maar ook wereldwijd. Dus toenemende spanningen. Oh, wat kun je dat ook toch te neerdrukken. De wapenwedloop in Noord-Korea. Die geweldige orkanen die in kracht toenemen. Zorgelijke ontwikkelingen in ons eigen land. Wat zijn er niet in discussies over het begin en over het eind van het leven. Kerkelijke zorgen. Almaar voortdurende discussies over van alles en nog wat. Waarbij er aan de randen van de schrift wordt geknaagd. Het is een grote menigte, is het niet, die tegen ons opkomt. Maar de vraag vanmiddag is, waar brengt het ons? Proberen wij het nog altijd in eigen kracht op te gaan lossen? Verwachten wij het nog van onze wijsheid en van onze inzichten en van onze inspanningen? O, dan strijden we in het licht van Gods woord een hopeloze zaak. Een kansloze missie. Nee, wie net als Jozefat de Heere in beginsel mag kennen. O, die komt het wel toch aan de weet. Door ontdekkende genade in ons is er geen kracht. Nee, als ik probeer te strijden met mijn wapens, dan is er geen beginnen aan. Dan maak ik het alleen maar erger. En al die vijanden die binnenrukken, oh, die slaan toch echt niet op de vlucht. Vanwege mijn beloften om nog beter mijn best te doen. En de duivel beeft niet voor mijn goede voornemens om vanaf nu toch nog beter te gaan letten op wat ik ga beluisteren aan muziek of noem het allemaal maar op. Of om mijn ogen in bedwang te houden. Het zal me niet baten. Evenals alles wat ik zelf aan eigen gerechtigheid probeer op te bouwen. Om daarmee voor God te verschijnen. Daarmee kan ik mijn schuld tegenover God niet aflossen. Niet goed maken. Nee, wat is het dan toch nodig? Ook in het licht van dat gebed van Jozefat. Dat we ontdekken krachteloos te zijn. Hoe pijnlijk het ook is. Maar de vraag is vanmiddag dan wel. Bent u en ben jij daar nu al achter gekomen? Tegen die grote menigte die tegen je opkomt. Misschien vorige week zondag. Zo'n goede zondag mogen ontvangen uit de hand van de Heer. Toen de tafel des Heren stond aangericht. O, en je mocht geloven dat de Heer je daar een plaats gaf. En dat die reformatie in je leven, net als van Jozefat, ook uit liefde tot hem heeft plaatsgevonden. En je dacht van nu voortaan, van kracht tot kracht voor te mogen reizen. Je zag geen zonde meer en je zag geen vijanden meer. Maar het was nog geen zondagavond of het was nog geen woensdagmiddag. En daar kwamen die vijanden op je af. Die zonden die weer op je afkwamen. Die binnenpraters waartegen je geen geweer had. Denk je nu echt dat het Gods werk was in je leven? Je hebt je vergist. Je hebt je bedrogen, man. En zo ben je vandaag weer naar de kerk gekomen. O, wat is dan de les? In het licht van 2 Kronieken 20. Om alle krachten te verachten. Het niet te verwachten van iets van jezelf. En ondanks alle tegenwerkingen en ondanks al die binnenpraters, je toch weer te wenden, te vluchten tot de troon van Gods genade. Ja, zegt u, of jij, maar ik moest blijven zitten in de bank. En daarom kon ik deze week ook niet weer overgaan tot de orde van de dag. Want die grote menigte, dat is nou precies mijn probleem. Rust nog vrede wordt gevonden om mijn zonde. Het zijn legers die op me afkomen en ik weet niet waar ik blijven moet. Ja, hoe ga je die dan tekeer? Hoe ga je daar dan tegenin? Nee, toch niet door jezelf te proberen te verlossen? Door nog stipter te gaan leven? Nog ernstiger uit de Bijbel te gaan lezen? De Heere te bewegen? Door dit of door dat? Of hem misschien zelf wel de weg voor te willen schrijven. Zo moet het of zo moet het. Nee, de Heere wijst u of jou op het gebed van Jozefat. Om dat door de geest der genade en der gebeden op te zenden naar omhoog. Het is waar. In mij is er geen kracht tegen die grote menigte. Om zo alle wapens die je zelf denkt te hebben in de strijd uit handen te geven. Of ziet u nog helemaal geen vijanden? Is er nog helemaal geen menigte tegen u opgekomen? Omdat je nog leeft voor het hier en voor het nu. Ja, dan slaap je die dodelijke slaap der geruste. En zeg je het eigenlijk, het is vrede. Vrede, geen gevaar. Maar zie dan in het licht van 2 Kronieken 20. Dat een vijand ieder ogenblik onverwacht kan komen. En daar sta je dan daar echt alleen voor. Want er is geen vrede. Zolang je die vrede met God door het bloed van het kruis niet zoekt. En je het niet net als met Jozefat aan de hemel gaat hangen als het ware. Om hem te zoeken en om van hem hulp te zoeken. Ja, want dat is juist de weg van die verootmoediging en het afzien van alles van jezelf. Waardoor de Heere door zijn geest wil plaatsmaken voor zijn eigen werk. Waar ik uitgestreden ben, waar ik uitgewerkt ben. Hij gaat beginnen. En dan wijst 2 Kronieken 20 ons niet alleen op de machteloosheid en op de krachteloosheid van Jozefat. Maar ook op die enige en op die zekere weg waarin je door genade mag ervaren. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig bij God vandaan. Want, zegt Jozefat, en dat is de scharnier in zijn gebed, in vers 12. Hij zet geen punt na de belijdenis van zijn machteloosheid. Hij zet geen punt en wij weten niet wat wij doen zullen. Punt. Nee. Maar, dat is het nochtans van het geloof. Maar onze ogen, ze zijn op u, op een almachtig God, onze tweede gedachte. Ja, want daar staat Jozefat met het volk, in dat nieuwe voorhof te Jeruzalem, om de Heere te zoeken, om van hem hulp te vragen. Ja, ze zijn zelf aan het eind van alle eigen mogelijkheden. Maar Jozefat, ondanks alles, weet hij wel waar hij het zoeken moet. Het enige juiste adres in alle nood. Die enige veilige schuilplaats. En daarom is er geen doffe berusting. Geen moedeloosheid. Geen wanhoop bij hem. Nee, hij mag doen wat echt het beste is, ook voor u en voor jou en voor mij. Om het niet te gaan verwachten van mensen, niet van prinsen hulp te verwachten, maar te vluchten. Te vluchten tot des Heren macht. En al weet hij dan ook niet hoe de weg zal gaan, hoe de vijand bestreden zal worden. Dit weet Jozefat wel. Dat hij met al zijn nood en ellende de toevlucht mag nemen tot God. Onze ogen, ze zijn op u. Ja, waarop heeft hij dan eigenlijk het oog geslagen? Dan moeten we eigenlijk een paar versen terug. Met name de versen 6 tot en met 9. Waarin er eigenlijk een driedeling zichtbaar wordt. Waarin we zien waarop Jozefat mag steunen en waarop hij mag pleiten. Op Gods almacht op Gods trouw en op Gods ontferming, dat hij een verhorend God is. Laten we ze maar eens nalopen. Allereerst vers 6. Gods almacht. Want Jozefat zegt, o Heere, God onze vaderen, zijt gij niet die God in de hemel? Ja, gij zijt de heerser over alle koninkrijken der heidenen. In uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand zich tegen u kan stellen. Hoe begint hij zijn gebed? Nee, niet te zeggen met wat hij allemaal voor de Heere heeft gedaan in het land. Die hervorming, die reformatie, nee, daar wijst hij de Heere niet op. Want hij weet het, dat is geschied alleen door Gods alvermogen. In zijn hand is kracht en sterkte. Ook nu de vijand oprukt. En daarom mag hij dat geloof beoefenen. Dat wij zojuist hebben beleden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige. Hij mag zijn nood leggen in de handen van God. Geen machteloze God, nee. Maar hem die alle macht heeft. In hemel en op aarde. Is dat geen rijkdom? Ja, Jozefat gaat verder in vers 7. Hij wijst niet alleen op Gods almacht, maar ook op datgene wat God gedaan heeft in het verleden. Hij is de God onze vaderen. Hij is onze God, zegt hij in vers 7, die de inwoners van het land van voor het aangezicht van uw volk Israël hebt verdreven. En dat aan het zaad van Abraham, uw liefhebber, tot in eeuwigheid gegeven. Hiermee pleit hij op Gods trouw aan zijn verbond met Abraham. En dat de Heer het heeft beloofd, dat hij in de lijn der geslachten zijn naam zal voortplanten, van kind tot kind. Dat hij het is geweest die iedere keer in een weg van onmogelijkheid aan mensen zeide, uitkomsten gaf, redding gaf, het volk verloste. En zo mag hij de Heer er ook nu op wijzen, Heer. Wij hebben het verzondigd, maar wij zijn toch uw volk, naar uw naam genoemd. Ja, en op die naam gaat hij nog verder wijzen in vers 8 en 9. En dan wordt het ons nog duidelijker waarom Jozefat niet in zijn paleis is gebleven, maar naar de tempel is gegaan. Want dat is, zo zegt hij, een heiligdom, vers 8, gebouwd voor uw naam, zeggende, indien over ons enig kwaad komt, het zwaard des oordeels of pestilentie of honger, wij zullen voor dit huis en voor uw aangezicht staan, terwijl uw naam in dit huis is. En wij zullen uit onze benauwdheid tot u roepen, gij zult verhoren en verlossen. Ja, waar wijst Jozefat hierop? Op het gebed wat koning Salomo had gebeden toen deze tempel in gebruik werd genomen. En toen de Heere had geantwoord, had beloofd dat hij dat zou doen. Waardoor er een wolk de tempel vervulde met zijn aanwezigheid. En toen heeft de Heer het beloofd waar Salomo al om mocht vragen. Wanneer uw volk Israël zal geslagen worden voor het aangezicht van de vijand, omdat zij tegen u gezondigd hebben, maar zich tot u bekeren en uw naam belijden, hoor gij dan in de hemel en vergeef de zonde van uw volk. O, zien we dan niet hier hoe Jozefat zich mag werpen, niet op zichzelf, niet op mensen, maar op een almachtige, op een getrouwe, op een verhorende God, die kan en die wil en die zal. Ja, want Jozefat, hij mag hier pleiten op wie God is, op zijn deugden. Dan zou je die verse 6 tot en met 9 eigenlijk kunnen samenvatten in 3 woorden. Hij pleit op datgene wat God kan in vers 6, op wat God wil in vers 7 en op wat God zal in vers 8 en 9. Hij kan en wil en zal in nood. Zelfs bij het naderen van die grote menigte volkomen uitkomst geven. En in welke weg? Hij staat in het voorhof, bij het altaar. Ja, daarmee zegt Jozefat, Heere, in ons is er geen verdienste. Maar doe het om uw naams wil. Want het gaat in deze strijd toch niet om onze naam, niet om onze eer, niet om onze roem. Het gaat toch om wie u bent. Kijk maar mee in vers 11. Daarin wijst hij de Heere wat de vijand wil doen. Zie dan, zij vergelden het ons, komende om ons uit uw erven, die u ons te erven gegeven hebt, te verdrijven. Daarom kan Jozefat het vrijmoedig bidden. Heere, onze God, zult gij dan geen recht tegen hen oefenen? Het is uw zaak. En daarom zijn onze ogen op u geslagen, totdat u ook ons genadig bent. Op grond van dat altaar, op grond van dat offer, waar iedere dag dat bloed vloeide. En u en jij bij mij in gedachten vast al wel voor, want waar wezen nu al die offers heen? Is het niet naar hem die de komende verlosser zou zijn van zijn volk, Jezus Christus, die komen zal om in een weg van recht zijn leven te geven, zijn volk te verlossen van alle vijanden, van zonden en van plagen. O, dan zien we hem daar gaan, hangend aan het kruis. En wat heeft hij, die gezegende zaligmaker, toen als het ware gezegd? Vader, doe gij maar recht. Ik zal alles betalen, want mijn ogen, ze zijn op u geslagen, op uw eer, op uw recht. En op de zaligheid van mijn volk. Ja, hij weet het. Daar hangend aan het kruis, dat hij zijn leven geeft om zo die machtige voorbidder te zijn voor al de zijnen die het moeten ervaren. Zonder mij kunnen ze niets doen. Hij wilde daar hangen aan het kruis, om door het oordeel heen over de zonde, ook die van Jozefat, een eeuwige overwinning te bewerken. En daarom kan God hier in 2 Kronieken 20 dat gebed van Jozefat gaan verhoren. Waarom? Omdat Jozefat zijn zaak, zijn strijd uit handen mag geven in een God die dat overneemt en die het als het ware legt in de handen van zijn zoon, die eenmaal doorboord zullen worden. Nee, het zijn niet de vijanden van Jozefat. Het zijn ten diepste de vijanden van God zelf. Zijn naam, zijn eer is ermee gemoeid. En daarom gaat God het gebed van Jozefat verhoren. In die hele wonderlijke weg. Want Juda hoeft niet te strijden. Jozefat hoeft niet te vechten. Nee, de Heere alleen. Die is verwinnaar in de strijd. En hij geeft zijn volk de zegen. De Heere zal voor hen uitgaan. Om hen te delen in een heerlijke overwinning. Hij maakte het waar, hier in 2 Kronieken 20. En hij doet het nog tot op de dag van vandaag. Op uw noodgeschrei doe ik grote wonderen. O ja, ik maak arm en ik maak rijk. Ik maak leeg, maar ik maak ook vol. Opdat mijn eer uit het stof opklimt. Gemeente, jongens en meisjes, jongeren en ouderen, hebben wij vandaag de dag nu iets anders nodig, nu iets meer nodig, dan om dit gebed van Jozefat mee te bidden. Te midden van alles wat ons kan benauwen, wat ons aan zorgen kan te neerdrukken. Proberen we de Heer nog te bewegen vanwege onze nood? Of mag het gaan in dit alles? De eer van God in het geding is. Dat zijn woord wordt veracht. Dat zijn wetten worden versmaad. Dat zijn liefde terzijde wordt gesteld. Blijft er dan niet één weg over die 2 Kronieken 20 ons wijst? Om nu eens zelf aan het eind van al onze mogelijkheden te komen. Uitgepraat te zijn en uitgestreden. Maar om in een weg van vasten en bidden de Heere om hulp te zoeken. Is het niet de hoogste tijd om voor hem neer te knielen? Niemand uitgezonden. Ook jullie niet, jongens en meisjes. Jongelui, ook jullie niet. Niemand, want wij allen liggen onder datzelfde oordeel. O, laat ons dan toch nederknielen voor zijn aangezicht en de Heere zoeken en de Heere aanroepen. Heere, hier ben ik. Ik heb mijn leven verzondigd en verknoeid. En in mij is er geen kracht tegen die grote menigte. En wij weten niet wat we doen zullen. Maar onze ogen, ze zijn op u. Heere, hier zijn wij als ouders. Wij hebben het verzondigd en verknoeid. Wij kunnen onze kinderen niet op dat rechte spoor houden. In ons geen kracht tegen die grote menigte. Maar onze ogen, ze zijn op u. Heere, hier zijn wij om van uw hulp te zoeken als kerkenraad en als gemeente en als kerken van Nederland. In ons is er geen kracht tegen die grote menigte. Wij kunnen onze gemeenteleden niet bewaren voor afval en voor verval. Wij kunnen de kerken niet bewaren bij het woord van God. In ons geen kracht. En wij weten niet wat we doen zullen. Maar, Heer, onze ogen, Ze zijn niet op onszelf, niet op de omstandigheden, maar ze zijn op u geslagen. Want u bent de God onze vaderen. In uw hand is kracht en sterkte. U bent God de Almachtige, de Onveranderlijke. U bent de getrouwe verbondsgod. U die kan en wil en zal in nood om Jezus wil verhoren, om zijnent wil, die de vijanden heeft overwonnen, die in alle nood en dood is geweest. Door hem is er recht gedaan. Hier staan wij voor uw aangezicht, o God. Onze kinderen, ze zijn toch naar uw naam genoemd. En daarom, het gaat toch om uw eer. Sta op, Heer, verlos ons, want niet ons, niet ons, maar uw naam alleen, zij om uw trouw en goede tieren heen, alle eer en alle roem gegeven, onze ogen, ze zijn op u. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en zoeken danken. Heere, gij grote God, gij almachtige en onveranderlijke verbondsgod. U die gisteren, heden en tot in eeuwigheid dezelfde blijft. Heere, tot wie moeten wij anders heen gaan dan tot u alleen? Bij u is er hulp, bij u is er raad. Bij u is er heil, bij u is er kracht, bij u is er sterkte. Heere, ontfermt u zich dan over ons allen, over de jongens en de meisjes, de jongeren en de ouderen. Zie ons niet aan in onszelf, maar zie ons aan in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Wij werpen onze smekingen, ook vanmiddag niet neer op onze gerechtigheden, maar op uw barmhartigheden, op uw almacht, op uw onveranderlijke en uw onbezweken trouw. Heren, daarmee kunnen wij deze nieuw begonnen week in. Daarmee kunnen wij leven. Heren, ontfermt u zich over ons allen. Wilt u zelf de naprediker zijn van dit woord? Vergeef al het zondige wat ons in spreken en in luisteren heeft aangekleefd. Verzoen de zware schuld en bewijs ons eens genade. Ga met ons ook de rest van deze uw dag. Wilt u met ons zijn in deze nieuw begonnen week? In alle verschillende omstandigheden van het leven. Ook in rouw en in verdriet. In eenzaamheid, in moeite en in zorg. Geef toch dat onze ogen op u geslagen mogen zijn. Wilt u zijn met de jongens en de meisjes en de jongeren op school. Wilt u ze alles schenken wat nodig is. Heere, zo wacht het alles op uw zegen. Breng ieder van ons op de plaats van zijn of haar bestemming. Gedenk in zonderheid hen die alleen thuis zijn of thuis komen. Breid u uw vleugelen genadig over ons uit. En hoor ons om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij tot slot van Psalm 72. En daarvan het zevende vers. Nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen, aan krachtelozen, aan hulpelozen. Uit genade zijn hulpen ter verlossing tonen. Psalm 72, vers 7. bidden wij nog om de zegen van de Heer. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.